Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gebed uit Psalm 85 zingen wij het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uws volks hebt gij uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hunne zonden aan. En wat er verder volgt. We noemden nu het eerste vers van Psalm 85. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het boek der psalmen en daarvan de 85ste psalm. Wij herzeggen u psalm 85. Doch stellen we ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit psalm 119 vers 11. Gij scheldt en straft vervloekte hovaardij, gewend zo wijd van uw geboon te dwalen. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Psalm 85. Een psalm voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Gij zijt uw land gunstig geweest, Heere. De gevangenis van Jacob hebt gij gewend. De misdaad uw volks hebt gij weggenomen. Gij hebt al hun zonden bedekt, Sela. Gij hebt weggenomen al uw verbolgenheid. Gij hebt u gewend van de hittigheid uw toorns. Breng ons weder, o God, onze heils, en doe teniet uw toornigheid over ons. Zult gij eeuwiglijk tegen ons toornen? Zult gij uw toorn uitstrekken van geslacht tot geslacht? Zult gij ons niet wederlevend maken, opdat uw volk zich in u verblijde? Toon ons uw goede tierenheid, o Heere, en geef ons uw heil. Ik zal horen wat God de Heere spreken zal, want hij zal tot zijn volk en tot zijn gunstgenoten van vrede spreken, maar dat zij niet weder tot dwaasheid keren. Zekerlijk, zijn heil is nabij degene die hem vrezen, opdat in ons land eer wonen. De goede tierenheid en waarheid zullen elkander ontmoeten. De gerechtigheid en vrede zullen elkander kussen. De waarheid zal uit de aarde spruiten en gerechtigheid zal van de hemel nederzien. Ook zal de Heere het goede geven en ons land zal zijn vrucht geven. De gerechtigheid zal voor zijn aangezicht heen gaan en hij zal ze zetten op de weg zijner voetstappen.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in de u voorgelezen psalm, psalm 85, en daarvan het 11e en het 12e vers. Psalm 85, vers 11 en 12, waar we Gods woord en onze tekstwoorden aldus lezen. De goede tierenheid en waarheid zullen elkander ontmoeten. De gerechtigheid en vrede zullen elkander kussen. De waarheid zal uit de aarde spruiten en gerechtigheid zal van de hemel nederzien. Tot zover. De gemeente, schrijven wij onder onze tekstwoorden drie wonderlijke ontmoetingen. En letten wij dan op een drietal gedachten. In de eerste plaats tussen de goede tierenheid en de waarheid, tussen de gerechtigheid en de vrede, en tussen de hemel en de aarde. Drie wonderlijke ontmoetingen. Jongens en meisjes, het gaat vanmorgen in de preek niet over echte ontmoetingen van mensen met elkaar, maar het is eigenlijk een soort gelijkenis. Drie wonderlijke ontmoetingen. In de eerste plaats tussen de goede tierenheid en de waarheid. Vers 11, het eerste gedeelte, de goede tierenheid en waarheid zullen elkander ontmoeten. Onze tweede gedachte tussen de gerechtigheid en de vrede. Tweede gedeelte van het 11e vers. De gerechtigheid en vrede zullen elkander kussen. Dus dat is een hele nauwe ontmoeting. En onze derde gedachte tussen de hemel en de aarde. Het 12e vers. De waarheid zal uit de aarde spruiten en de gerechtigheid zal van de hemel nederzien. En we zullen zien, dat heeft beide alles met elkaar te maken. Dat komt omdat er een ontmoeting is tussen de hemel en de aarde. De aarde en de hemel. Gemeente, opnieuw mogen we stilstaan bij een van de psalmen om met elkaar te horen wat de vruchten zijn van Pasen. In de leesdienst ging het over psalm 102. Vorige week mocht het gaan over psalm 116. En vanmorgen mag het gaan over psalm 85. En wat is het goed om ook bij de psalmen stil te staan in deze periode van het kerkelijke jaar. Want dan kunnen wij zien hoe Gods kinderen het ook in het Oude Testament beleefd hebben. Vorige week was dat heel duidelijk, hoe die dichter van psalm 116 beleefd heeft dat de banden van de dood werden losgemaakt in zijn leven. En natuurlijk heeft dat alles te maken met hem die de dood heeft overwonnen. En we zullen horen, straks gaat het over de vrede. En we mogen horen hoe die dichter van psalm 85 die vrede heeft meegemaakt. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het werk van de Heer Jezus Christus, die de vrede heeft verdiend. Dus in de psalmen lezen wij de bevinding van Gods kinderen. En daarom is het zo goed dat we daarover preken. En ook dat wij ons hart daarnaast leggen. Kennen wij nou ook wat de dichter kent? Of kennen wij dat niet? En als we het niet kennen, dan hoop ik dat het tot onderwijs mag zijn. Dat het ons op onze knieën mag brengen. En dat we mogen vragen, jongens en meisjes, dat moet ik ook leren kennen. En als we het wel mogen kennen, dan hoop ik dat het tot bemoediging mag zijn en versterking. En we zullen ook zien dat de Heere alles niet in één keer oplost. Dat zie je ook in deze psalm. De verlossing is niet in één keer. De dichter van deze psalm is waarschijnlijk een van de kinderen van Korach. Dat is al een wonder. Want jullie weten, jongens en meisjes, wie Korach was? Korach was opgestaan tegen Mozes. Korach, Datan, Abiram. Ze zijn levend ter helle gevaren. Maar de kinderen van Korach hebben in het huis van de Heere mogen dienen. Daaraan kun je zien dat kinderen niet gestraft worden om de zonde van hun vader. De kinderen van Korach hebben met hun vader niet meegedaan. De Heere heeft zijn kinderen onder de kinderen van Korach. Deze psalm heeft betrekking op de tijd van de ballingschap. Het is eigenlijk een van de latere psalmen. Er zijn hele oude psalmen uit de tijd van Mozes zelfs, psalm 90. En deze psalm is uit de tijd zelfs van na de ballingschap. Want het is ons voorgelezen, de dichter zegt, gij hebt de gevangenis van Jacob gewend. En die gevangenis, dat is de gevangenis van Babel. De Heere heeft zijn volk bevrijd uit Babel, onder leiding van Jozua en Zerubabel. Die verlossing was in 536 voor Christus. En we hebben ook wel eens eerder gehoord dat toen niet ineens alle ballingen zijn teruggekeerd. De verlossing was niet ineens, een deel was al in Israël en een deel was nog in Babel. Weet u nog psalm 126 waar we bij stilgestaan hebben? Dan zag je ook die twee kanten. Aan de ene kant de blijdschap over de verlossing en aan de andere kant de vraag of de Heere de gevangenis wilde wenden zoals de waterstromen in het zuiden. En zo zie je het ook hier in psalm 1 tot, in vers 1 tot en met 4 spreekt de dichter over de verlossing. De Heere is den lande gunstig geweest. En in de versen 5 tot en met 8, ja, dan vraagt de dichter of de verlossing mag voortgaan. De verlossing is dus nog bezig. En hij is ook bang dat het volk weer tot dwaasheid zal wederkeren. Want zo dwaas zijn wij. En dan in de versen 9 tot en met 14 spreekt hij zijn verwachting uit. En we zullen zien, dan wordt de inhoud van deze psalm heel rijk. Want daar gaat het vanmorgen over in de prediking. Dan zou je haast niet zeggen dat die psalm in het Oude Testament geschreven is. Want dat zijn nieuwtestamentische klanken. Psalm 85 bestaat uit allemaal korte zinnen. En daar hoor je de bewogenheid van de dichter in terug. En juist omdat het hier niet alleen gaat om de verlossing uit Babel, maar het hier ook gaat over Gods koninkrijk in het hart van mensen, is deze psalm voor ons vandaag ook nog zo tot onderwijs. En mogen we erbij stilstaan om dat onderwijs te horen. Laten we naar onze tekstwoorden gaan. In deze tekst wordt er gesproken over vier deugden van God. Vier eigenschappen van God. Volmaaktheden van God. Er zijn verschillende woorden voor te geven. Maar het heeft te maken, jongens en meisjes, met wie de Heere is. Er wordt gesproken over goedertierenheid, waarheid, gerechtigheid, vrede. En dat zijn vier dingen die zeggen wie de Heere is. En er wordt een soort gelijkenis hier verteld. Er wordt gezegd dat die vier elkaar ontmoeten. Dus net alsof het personen zijn, alsof het mensen zijn. Natuurlijk is dat in het echt niet zo. Maar zo wil de dichter het ons duidelijk maken. Voor iedere eigenschap van God noemt hij een persoon. En die vier personen die komen elkaar tegen. Twee personen in onze eerste gedachte, twee personen in onze tweede gedachte. En ze ontmoeten elkaar en ze vallen elkaar in de armen. Ze kussen zelfs elkaar. Dus er is geen strijd tussen die twee personen. Gemeente, zo was het in het paradijs. In het paradijs was er een volkomen harmonie in de goddelijke deugden. Maar toen is de zondeval gekomen en weet u, wij hebben de deugden van God tegen elkaar uitgespeeld. En omdat wij dat gedaan hebben, is eigenlijk alles, zou je kunnen zeggen, in de war. De zonde brengt alles in rep en roer. De zonde heeft zelfs Gods deugden in rep en roer gebracht. En natuurlijk niet zo dat er strijd is in God zelf. Als God gezegd had, ik hoef van het schepsel niks meer te weten, dan was er natuurlijk in God geen strijd gekomen tussen die deugden. Maar God wil de zondaren zalig maken. En hoe kan dat? Hoe kan God de rechtvaardige God zijn en blijven en toch zondaren zalig maken? Gemeente, de zonde heeft zoveel beroering gebracht op deze aarde. Kijk maar wat de gevolgen zijn van de zondeval. Breuk op breuk, doodslag op doodslag. Ik ben van nature geneigd om mijn naaste te haten. Maar erger nog, de zonde heeft een scheiding gebracht met de hemel. Er is een enorme kloof gekomen in Genesis 3 tussen de aarde en de hemel. En niemand kan die kloof ooit helen. En als God zich nog met mensen wil bemoeien, als hij mensen wil zalig maken, ja, dan gaat dat niet. Dat gaat niet met het oog op zijn deugden. Je zou kunnen zeggen, die vier, die kunnen elkaar niet meer ontmoeten. Of de Heere moet van het schepsel afscheid nemen. Maar dat wil de Heere niet. En dat is een geheim. Hoe wordt dat nu opgelost? Er staat in onze tekst, de goede tierenheid en de waarheid zullen elkaar ontmoeten. Nou, de goede tierenheid en de waarheid van God gingen altijd samen in het paradijs. Mag ik het zo zeggen, gemeente, dat waren de grootste vrienden van elkaar. Gods goede tierenheid en Gods waarheid. Maar door de zonde van ons mensen zijn die twee als het ware tegenover elkaar komen te staan. Hoe dan precies? Jongens en meisjes, wat is Gods goede tierenheid? Ik zal het proberen uit te leggen. En ik hoop als je straks thuis komt dat je tegen je vader en je moeder uit kan leggen, als ze daarnaar vragen, wat die vier woorden betekenen. Goede tierenheid, waarheid, gerechtigheid en vrede. Wat is Gods goede tierenheid? Gods goede tierenheid is dat God goed wil doen. God is ook goed. En omdat God goed is, wil God goed doen. De Heere wil aan mensen zijn liefde tonen. Hij wil aan mensen zijn gunst tonen. Hij wil aan mensen zijn ontferming tonen. Echt waar, de Heere doet niks liever dan mensen lief hebben. En voor mensen zorgen, zo deed de Heere toch ook in het paradijs. De Heer heeft de mens niet geschapen om de mens te plagen, maar hij wilde voor de mens zorgen. Hij gaf de mens alles. Dat is Gods goede tierenheid. En wat is Gods waarheid? Gods waarheid is dat hij doet wat hij zegt. Dus als de Heer iets belooft, dan doet hij het ook. Want anders is God geen God der waarheid. We zingen het, God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Maar dat is ook zo als God iets dreigt. Als God dreigt met een straf, dan doet hij het ook. Want anders is hij niet de God der waarheid. De Heer heeft tegen Adam gezegd, ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En dat heeft God gezegd, dus dat moet gebeuren. Gods waarheid eist dat die straf ook wordt uitgevoerd. In de Bijbel lezen wij dat de gerechtigheid en de waarheid de gordel van Gods lendenen zijn. Nou, een riem draagt een man tegen zijn lichaam aan. En zo is het met deze deugden, zou je kunnen zeggen, die omringen de Heere. De waarheid, hij kan de waarheid niet afleggen. Hij kan de waarheid niet loslaten. Hij draagt de waarheid altijd met zich mee. En nou lezen wij hier in de tekst, die twee die ontmoeten elkaar. Gods goede tierenheid en Gods waarheid. Die twee houden van elkaar. Die twee ontmoeten elkaar en dat betekent dat ze niks tekort komen. De goede tierenheid heeft niks te eisen, staat niet in schuld bij de waarheid en andersom ook niet. Er staat niet dat die twee met elkaar op de vuist gaan, maar er staat dat ze elkaar ontmoeten. Ze hebben een welgevallen in elkaar. Het is een liefelijk tafereel om dat te zien in deze gelijkenis. Hoe is dat mogelijk? Want wij lezen dat hier zomaar, gemeente, dat is wat. Dat die twee elkaar ontmoeten. Nooit heeft iemand na de zondeval die twee bij elkaar kunnen brengen. Tenminste, ze waren bij elkaar, maar niet als het gaat om het behoud van zondaren. Dat kan niet samengaan met het behoud van zondaren. En nu is er één en die heeft een ontmoeting geregeld tussen die twee. Die heeft ze bij elkaar gebracht. Wie is dat, jongens en meisjes? De Heere Jezus. De Heere Jezus heeft de waarheid vervuld. En omdat de Heere Jezus de waarheid vervuld heeft, daarom kan Gods goedertierenheid komen. Als de Heere Jezus de waarheid niet vervuld had, dan kon dat niet. En nou ga ik de woorden begrijpen die de Heere Jezus sprak. Hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij is de waarheid. Hij spreekt niet alleen de waarheid, maar hij heeft ook de waarheid vervuld. En wat was de waarheid? Gods waarheid eiste dat de zonde gestraft moest worden met de dood. En die waarheid die heeft de Heere Jezus vervuld. Hij heeft de waarheid tevreden gesteld, zodat de waarheid de goede tierenheid kan ontmoeten. En zodat de goede tierenheid de waarheid kan ontmoeten. En wanneer ontmoeten die twee elkaar? Ralph Erskine heeft ook een hele uitgebreide verhandeling over deze tekstwoorden uit Psalm 85. De gemeente, hij spreekt wel over 8 ontmoetingen. 8 tijdperken, 8 ontmoetingen tussen de goede tierenheid en de waarheid. Wij willen het vanmorgen zo uitgebreid, dat lukt ook niet met de tijd, maar zo uitgebreid niet behandelen. Ik wil spreken over 3 ontmoetingen tussen deze twee. Tussen de goede tierenheid en de waarheid. De eerste ontmoeting was in de eeuwigheid. In de raad des vredes. Wat is er toen gebeurd? Wel, dat was voor de zondeval heeft God raad gehouden. We noemen dat het de raad des vredes. Het verbond der verlossing. En toen had God besloten, niet alleen geweten, maar ook besloten, dat de mens zou vallen in Adam. En Gods goede tierenheid zou dan niet meer voor de mens kunnen zorgen. De Heere zou zijn liefde niet meer kunnen geven. Want dan zou de waarheid van God zijn vinger opsteken. En zeggen, nee, de mens is ongehoorzaam geweest. De mens moet de dood sterven. En jongens en meisjes, toen heeft de Heere Jezus in de eeuwigheid gezorgd voor een ontmoeting tussen die beiden. Toen heeft hij tegen zijn vader gezegd, ik zal de waarheid tevreden stellen. Ik zal naar de aarde gaan om te lijden en te sterven, de straf te dragen, zodat de goedertierenheid en de waarheid niet van elkaar verwijderd behoeven te worden. Zodat God en zondaren zalig kan maken en tegelijk zijn eigenschappen kan behouden. Nou, datzelfde is ook gebeurd toen de Heer Jezus naar de aarde gekomen is. Want wat hij in de eeuwigheid beloofde, dat moest ook natuurlijk in deze tijd gebeuren. De Heer Jezus is gekomen om te lijden en te sterven. Hij moest aan de waarheid van God voldoen. En wat zien we dan met Pasen? Een ontmoeting tussen de goedertierenheid en de waarheid. Want hoe liefdevol zijn de ontmoetingen van de Heer Jezus met zijn discipelen na zijn opstanding. Hoe komt het dat de waarheid van God die discipelen niet meer achtervolgt? Nou, dat komt omdat de Heer Jezus ze samengebracht heeft. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. In de berijmde psalm is het woordje goedertierenheid gena. Gena, dan kan de Heere weer goed doen. Dan kan de Heere weer zijn liefde kwijt aan mensenkinderen. Maar gemeente, ik zou 3 punten noemen. De eeuwigheid, deze tijd als Christus het volbrengt. En dan begrijpt u wel wat het 3e punt wordt. Het 3e punt is hier van binnen. Het 3e punt is in je hart. De goedertierenheid en de waarheid moeten elkaar ook in ons leven ontmoeten. En is dat nou gebeurd in uw leven? Want anders kun je niet zalig worden. Als de Heere nou moet kiezen tussen afstand nemen van of zijn goedertierenheid of zijn waarheid of van ons, ja, dan is de keus natuurlijk snel gemaakt. Dan kiest de Heere voor zijn waarheid. Dan kiest de Heere voor zijn goedertierenheid. Dus zullen wij zalig worden, dan moeten die twee elkaar ontmoeten. En weet u van nature, dan beseffen wij niet eens dat onze zonden strijd gebracht hebben tussen Gods goedertierenheid en waarheid. Maar dat wordt anders als een mens Gods kennis krijgt in zijn leven en zelfkennis. Als je leert dat je een zondaar bent en dat God de God der waarheid is, dan ga je leren dat je op Gods goedertierenheid echt niet durft te rekenen. Er zijn mensen die denken zo makkelijk over Gods genade en over Gods goedertierenheid, maar die hoor je niet over Gods waarheid. Die kennen de Heere niet. Die nemen één deugd van de Heere en die zeggen, zo is de Heere. God is liefde. Ja, wacht eens, maar God is ook waarheid. God is ook gerechtigheid. Dus als je niet weet dat er door de zonde een strijd gekomen is tussen die deugden, ja, dan ben je ook niet bezig met een oplossing. Maar als je dat gaat leren, dan kom je erachter, ik kan niet zalig worden. Kent u daar iets van? Maar gemeente, het gaat allemaal niet vanzelf. Dat zie je in deze psalm ook. Hoe dat de dichter spreekt in de versen 8 tot en met 10 over de strijd over die worsteling tussen Gods goede tierenheid en waarheid. Hij zegt, toon ons uw goede tierenheid, o Heere, en geef ons uw heil. En in de versen daarvoor, dan spreekt hij over Gods verbolgenheid. Dan zegt hij, keer af uw toren. Dus die man kent de strijd van binnenuit. En zo is het nog. Dit moet toegepast worden. We hebben dat gezien bij Psalm 116... hoe de Heere dat toepast in de weg dat die dichter aan een eind komt. Dat is met deze dichter al precies hetzelfde. Het is voor hem niet zo makkelijk. Het is niet iets dat hij zelf op kan lossen. Maar het is iets wat opgelost moet worden. En als de Heer zijn ontdekkend licht geeft en je komt erachter dat Gods goede tierenheid en waarheid elkaar niet kunnen ontmoeten door mijn zonde, wat ga je dan proberen, jongens en meisjes? Nou, dan ga je proberen aan Gods waarheid te voldoen. Dan ga je proberen om Gods goede tierenheid te verdienen. Dan denk je, dan zal ik het wel oplossen dat de Heer zijn goede tierenheid wel aan mij kan geven. Maar weet je waar zulke mensen achterkomen? Dat zij die twee deugden van God nooit met elkaar kunnen verzoenen. Nooit. Soms lijkt het wel eens even. En dan denken ze dat dat lukken zal. En vaak is dat een hele lange weg in het leven van Gods kinderen. Weet je wanneer ze erachter komen? Dat ze die twee nooit met elkaar kunnen verenigen. Als ze voor de rechtbank komen te staan. Erskine schrijft in zijn preek ook over de rechtbank in het geweten. Wij noemen dat de vierschaar der consciëntie. Als wij voor de rechtbank komen te staan van de Allerhoogste God, wat gebeurt er dan? Wat denk je? Nou, dan houdt de goede tierenheid op. Want dan klaagt de waarheid mij aan. En de waarheid is, ik heb gezondigd en die gezondigd heeft, die moet sterven. Of heb je niet gezondigd? Ja, dan moet ik tegen de rechter zeggen, ik heb gezondigd. Nou, dan ben je schuldig, dan ben je des doods schuldig. Dan blijft er toch geen ruimte voor Gods goede tierenheid. Dan loopt het helemaal vast. En daar moeten we toch een keer naartoe in ons leven, gemeente. Kinderen des Heren, daar moet het in uw leven ook naartoe. Dat wilt u niet. Maar zal het echt tot een oplossing komen, dan zullen we moeten leren dat God een God der waarheid is. En dan lijkt het volledig afgesneden. Maar o wonder van genade, dat nou daar juist die ontmoeting plaatsvindt. Tussen de waarheid en de goede tierenheid. Wanneer dan? Als Christus verschijnt. En heb ik daar recht op dat Christus verschijnt? Dat hij zegt, Vader, ik heb aan de waarheid voldaan. Daar heb ik geen recht op. En dat beleeft zo'n zondaar ook dan. Wat is dat een wonder als er dan een ontmoeting plaats mag vinden waar geen ontmoeting meer zijn kan. Gods goede tierenheid en waarheid. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. Een wonderlijke ontmoeting. Niet te bevatten. Alleen te beleven. We gaan naar onze tweede gedachte. Want er wordt nog over een ontmoeting gesproken, die niet op een ander tijdstip plaatsvindt, dat niet, maar die wel spreekt over twee andere eigenschappen, twee andere deugden van God. Er staat, de gerechtigheid en de vrede zullen elkander kussen. Gemeente, door onze zonde hebben we ook die deugden van God tegen elkaar uitgespeeld. Er was helemaal geen strijd tussen Gods gerechtigheid en vrede. Helemaal niet. In het paradijs waren de gerechtigheid en de vrede van God de grootste vrienden van elkaar. En Adam en Eva hoefden helemaal niet bang te zijn van Gods gerechtigheid. Hun vrede werd daardoor niet verstoord. In het paradijs was het alleen maar vrede en er was ook gerechtigheid. Daar was een volkomen harmonie. En toen is de zonde gekomen. En wat hebben wij toen gedaan? Toen hebben we Gods deugden tegen elkaar uitgespeeld, gemeente. Gerechtigheid en vrede. Er is een kloof geslagen tussen die twee. Tenminste van onze kant. Ik heb het niet over in God, want in God is geen strijd. Maar ik heb het over van onze kant, tussen God en de mens. Zal de Heere mij behouden? Dan kan dat niet. Of hij moet zijn gerechtigheid of zijn vrede, die moet hij afleggen. Dus in het zaligen van zondaren kan dat wel strijd geven. Maar in God zelf is geen strijd. Weer twee moeilijke woorden. En jullie zouden ze uitleggen thuis, jongens en meisjes. Gerechtigheid. Zou je dat kunnen? Dat is een heel belangrijk woord. Ik denk dat er geen preek voorbij gaat of de dominee heeft het over Gods gerechtigheid. Dus dat is wel een woord wat je moet kennen. Wat is dat dan, gerechtigheid? Gerechtigheid is God eist recht. En wat is recht? Recht, dat is wat naar de wet is. Ik kan geen bekeuring krijgen als ik de wet niet overtreed. Als ik mij op de snelweg houd aan de snelheid, overtreed ik niet de wet, krijg ik ook geen bekeuring. Maar als ik 20 kilometer te hard rijd, dan overtreed ik de wet. En dan kun je een bekeuring krijgen. Dat is recht. Dat is rechtvaardig. Dus de Heere kan iedereen straffen die zijn wet overtreedt. En dat doet hij ook. Het beeld van de rechtbank. De rechtbank, dan denk je aan een weegschaal op rechtsgebouwen. Dan zie je wel eens een afbeelding staan van een vrouw met een weegschaal. En dat is het recht. De weegschaal van het recht. En wat gebeurt er nou als de Heere ons gaat wegen? Vindt hij dan gerechtigheid? Zijn wij dan in overeenstemming met het recht? Dus de Heere legt aan de ene kant in de weegschaal zijn wet. En aan de andere kant legt hij ons hart. En dan kijkt de Heer, is de weegschaal in evenwicht? Voldoet deze mens aan de wet? En wat denk je? Wat denk je, wat zal de weegschaal zeggen? De weegschaal zegt gewogen, gewogen en te licht bevonden. Het is niet goed. En wij hebben wel eigen gerechtigheid, maar ook de eigen gerechtigheid weegt niks. Het voegt niks toe. Het is lucht. Onze eigen gerechtigheid is een wegwerpelijk kleed. Dus als het er zo voor staat ten opzichte van Gods recht, dan kan het geen vrede zijn. Want wie aan de wet niet voldoen kan, die moet veroordeeld worden. Rechtvaardigheid eist veroordeling, straf. En wat is vrede? Wanneer is het vrede? Nou, vrede wil zeggen dat het vlak ligt. Dat er niks tussen ligt. Als twee mensen iets hebben en ze hebben het uitgepraat en ze zeggen, nu ligt het vlak. Dan geven ze elkaar de hand en dan is het vrede. Dan hoeven ze er ook niet meer over te praten, want dan ligt er niks meer. Dan is het opgelost, dat is vrede. Dus gerechtigheid en vrede, dat kan helemaal niet samen gaan. Het kan voor mij geen vrede zijn als ik gewogen ben en te licht bevonden. En dat is nou het wonder in de tekst dat er staat dat gerechtigheid en vrede elkaar ontmoeten. En niet elkaar ontmoeten om ruzie te maken. Maar ze geven elkaar een kus. Ze vallen elkaar in de armen. Ze zijn het 100% met elkaar eens. En de gerechtigheid zegt niet tegen de vrede, ja maar eerst moet dit of dat nog gebeuren. En de vrede zegt niet tegen de gerechtigheid, ja maar ik krijg van u nog dit of dat. Nee, het ligt helemaal vlak tussen die twee. Gerechtigheid en vrede. Niemand heeft die twee ooit bij elkaar kunnen brengen. Niemand. Maar dat heeft Christus gedaan. Bij zijn komst werd toch al gezongen, jongens en meisjes. Wat zongen de engelen? Bij de geboorte van de Heer Jezus? Vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. Hoe kan dat? Dat kan helemaal niet. Ja, dat kan alleen in de Heere Jezus Christus. Waarom kan dat? Omdat aan de ene kant is zijn naam de Heere, onze gerechtigheid. En aan de andere kant is zijn naam Vredevorst. De Heer Jezus heeft die twee namen. In hem is het helemaal geen strijd tussen gerechtigheid en vrede. Die twee deugden van God ontmoeten elkaar. Waar ontmoeten ze elkaar? Ik zou de 8 ontmoetingen van Erskine kunnen noemen, maar die moet u zelf maar lezen. Ik noem u weer die 3. Die twee hebben elkaar ontmoet in de eeuwigheid, gemeente. In de vrederaad. Christus kende de deugden van zijn vader, de waarheid van zijn vader, maar ook de gerechtigheid van zijn vader. En hij heeft gezegd, Vader, onder uw gerechtigheid zal ik buigen. Echt, u hoeft geen nagelschrapje van uw gerechtigheid te verliezen. Ik zal alles doen, ik zal alles betalen, ik zal alles volbrengen, ik zal de wet houden. En toen beloofde de Vader vrede. Vrede aan hem en aan al de zijnen. Nou, die ontmoeting die was er bij de opstanding van de Heer Jezus. Jongens en meisjes, wat was nou de boodschap die de Heer Jezus bracht na zijn opstanding? Wat zei hij tegen zijn discipelen? Vrede! Vrede zij u lieden. Dat heeft hij telkens gezegd. Hij zei het al toen hij ging sterven. Mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. En toen hij opgestaan is uit de doden, toen zei hij vrede. Begrijp je het nu? Hij heeft de vrede aangebracht omdat hij aan Gods wet heeft voldaan. Omdat hij de schuld heeft betaald. Gerechtigheid en vrede ontmoeten elkaar. En dat moet nou ook gebeuren hier van binnen. In je hart. Is dat gebeurd? Er zijn mensen die hebben het alleen maar over vrede. Hebben het nooit over Gods gerechtigheid. De valse profeten hadden het ook altijd over vrede. Er is niks nieuws onder de zon, gemeente. De tijd van Jeremia zeiden ze vrede, vrede, geen gevaar. En Jeremia ging in de put. Jeremia sprak over Gods gerechtigheid. En daar moet je over spreken, want God is rechtvaardig. Het is niet zomaar vrede. Het kan niet zomaar vrede zijn. En van nature hebben wij er geen erg in dat die twee elkaar niet ontmoeten kunnen. Omdat we Gods deugden niet kennen. Maar dat wordt anders gemeend als je Gods kennis krijgt en zelfkennis. Dan is er voor mij geen vrede meer. Rust nog vrede wordt gevonden om mijn zonde, wetsovertreding, in mijn beenderen, dag en nacht. En natuurlijk ga je dan alles proberen om aan Gods gerechtigheid te voldoen, want je denkt dan wordt het vrede. Gaat niet. Dat gaat niet. En dat, dan is het groot als je mag weten dat er één is die het kan. Maar je moet weten dat hij het voor jou gedaan heeft, dat hij het voor u gedaan heeft. En ook dat moet weer een afgesneden zaak worden in ons leven, gemeente. De rechtbank in het geweten, als die wordt opgericht, is het geen vrede. Kan ik tegen de rechter zeggen, jongens en meisjes, dat het vlak ligt? De rechter zegt, kom maar hier, en hij legt mij in de weegschaal en hij legt de wet in de weegschaal. Is het dan goed? Nee. Dan is het geen vrede. Dan is het verloren. Voor eeuwig verloren. En hier ontmoeten ze elkaar. Ja, maar de dichter mag een algenoegzame zaligmaker kennen. De Heer Jezus Christus. Die deze twee bij elkaar kan brengen. De Heer Jezus heeft de gerechtigheid volkomen tevreden gesteld. Zodat de vrede in hem een weg mag vinden. Dat is Pasen. En dat Simeon met kerstfeest al oog voor. Hij heeft ervan gezongen. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede. Want mijn ogen hebben uw zaligheid, uw zaligmaker gezien. Gemeente, is dat in uw leven opgelost? Het moet opgelost worden. Je komt er niet met twee deugden van God. Je mag er niet twee doorschrappen. Deze twee moeten elkaar ontmoeten. En als die elkaar niet kunnen ontmoeten, dan zou de Heer zichzelf in tweeën moeten delen. Dat gaat de Heer niet doen. Dus het moet een oplossing worden in ons leven. We gaan naar onze derde gedachte. Tussen aarde en hemel. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 89, het zesde en het achtste vers. Geschiep het barre noord en het zoele zuiden saam. En het zevende, gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Psalm 89, het zesde en het achtste vers. En de gedachte tussen de aarde en de hemel. Gemeente, in het Oude Testament, daar worden geestelijke zaken soms aan de hand van natuurlijke zaken beschreven. De beloften bijvoorbeeld die Abraham kreeg, die waren heel erg natuurlijk ingevuld, zou je kunnen zeggen. Het ging over het aardse Kanaan, zo lijkt het. Maar u weet wel dat de belofte van Abraham ging niet alleen over het aardse Kanaan. Het aardse Kanaan was een beeld van het hemelse. En zo is het ook in deze psalm. De verlossing uit Babel is een beeld van de geestelijke verlossing. Voor de dichter vloeien de dingen in elkaar over. Want het blijkt heel duidelijk aan het einde van de psalm. Daar heeft hij het niet alleen maar meer over de verlossing uit Babel. Hij heeft het over de waarheid die uit de aarde groeit. Ik heb nog nooit waarheid zien groeien, jongens en meisjes, op de akker. Dus dat is geestelijk bedoeld. Dat is dus, hij ziet dan het tijdelijke weer als een gelijkenis van het geestelijke. Een afschaduwing. En dan is het zo groot dat we in het 12e vers vinden een wonderlijke harmonie tussen de hemel en de aarde. En dat is iets van de zaligheid, dat is iets van de toestand in het paradijs, gemeente. We zijn ermee begonnen in deze preek dat hemel en aarde gescheiden zijn. Hemel en aarde zijn van elkaar gescheiden door de zonde. Er is een ontzaggelijke kloof. De hemel botst met de aarde en de aarde botst met de hemel. En hoe zullen die twee nog ooit samenkomen? Weet je wat een van de namen is van de Heer Jezus, jongens en meisjes? Immanuel. En weet je wat dat betekent? God met ons. Dat betekent dat de scheiding tussen de hemel en de aarde, de kloof tussen de hemel en de aarde, door Immanuel zal worden weggenomen. En hoe gebeurt dat dan? Wel omdat de Heer Jezus al de deugden van zijn Vader zal verheerlijken. Zijn gerechtigheid, zijn waarheid, maar ook zijn goede tierenheid en de vrede. En dat wordt hier in de vorm van een beeldspraak getekend. Het goede druipt op de aarde van beneden. En uit de aarde komt het goede voort. Er is een verbinding tussen de hemel en de aarde. Kijk maar, de waarheid zal uit de aarde spruiten. Nou, op de aarde is geen waarheid meer. De waarheid is hier beneden ver te zoeken. De waarheid is ook niet in ons eigen hart. Dat was in de staat der rechtheid zo, gemeente, maar na de zondeval is er geen waarheid meer. En u zal de waarheid voortspruiten uit de aarde als een gewas. In de harten van mensenkinderen zal de waarheid groeien. En zal er iets groeien, dan moet het er eerst ingelegd zijn. Van nature zit ons hart vol met onkruid. Er groeit geen waarheid op de akker van ons hart. Maar het zal de waarheid groeien, dan moet die waarheid erin gelegd zijn als een zaad. En er kan een zaad liggen in ons hart, maar als, hoe is het in de natuur, jongens en meisjes? Als er geen zon is en het regent nooit, als het niet nat wordt, dan groeit er niks. Dan kan er nog zo goed zaad zijn. Dus de hemel moet meewerken. Als de hemel het niet laat regenen en als de hemel geen licht geeft en geen warmte, dan wordt het niks. Maar zie eens, de scheiding tussen hemel en aarde wordt opgeheven. De hemel zorgt voor de aarde. Uit de aarde zal de waarheid voortspruiten in de harten van mensenkinderen. Hoe weet je nou of je deel hebt aan het werk van Christus? Nou, dit is een kenmerk, gemeente. Wat komt erop uit ons hart? Spruit de waarheid voort uit ons hart. Hebben we de waarheid lief gekregen? Ook als die waarheid onszelf moet veroordelen. Ik denk dat dat een kenmerk is van genade. vallen voor de waarheid, ook als de waarheid je veroordeelt. Omdat je God lief krijgt boven alles. Liever dan mezelf. Dat heeft de mens van nature niet. Maar de Heere zorgt ervoor dat dat op aarde zal gebeuren. De waarheid zal uit de aarde spruiten. En de gerechtigheid zal van de hemel nederzien. Jongens en meisjes, Gods gerechtigheid die kijkt naar beneden. Nederzien, dat betekent neerkijken. Gods gerechtigheid. En wat gebeurt er dan als Gods gerechtigheid neerkijkt op deze aarde? Nou, dat is niet best. Want dan zal Gods gerechtigheid zal het moeten laten donderen en bliksemen. Want er is zoveel zonde op deze aarde, zoveel zonde in mijn hart. En dan lees ik toch in het volgende vers dat de Heere het goede zal geven. Hoe kan dat nou? Hoe kan Gods gerechtigheid op de aarde nederzien en het goede geven? Wat ziet God dan op deze aarde? Hij ziet de waarheid. Hij ziet de waarheid opspruiten en omdat de waarheid opspruit, kan de Heere zijn zegen geven. En waar ziet hij de waarheid? Hij ziet de waarheid bij degenen die in Christus zijn. Immanuel, God met ons. Christus verzoent de hemel en de aarde met elkaar. En al degenen die in Christus zijn, daar is geen verdoemenis voor. Paulus zegt, er is geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. Waarom niet? Omdat de gerechtigheid dan rustig neer kan kijken op zo een. En dan ziet God de waarheid. Hij ziet die zondaar in Christus aan. Hij ziet niet de zonde. Hij ziet niet de overtredingen. Hij ziet het werk van zijn Zoon. En waar hij het werk van zijn Zoon ziet, daar is geen kloof. Daar is geen scheiding. Daar valt de scheiding weg tussen hemel en aarde. Dan wordt er iets beleefd van de paradijselijke toestand. Dan is er vrede. Zoals het was in het paradijs, gemeente. De Heere zal het goede geven. En in het paradijs, daar was het goed. Zo zal het straks ook zijn aan het einde van de wereld. Dan zullen de goddelozen vergaan. En wat zal er dan gebeuren, jongens en meisjes? Dan zal de hemel op de aarde komen. Er staat in de Bijbel dat het nieuwe Jeruzalem, dat zal op de aarde nederdalen. Nu is het Jeruzalem is boven en wij leven op een zondige aarde. Maar straks gaat die scheiding weg. Dan komt de hemel op de aarde en dan is de aarde in de hemel. Die scheiding is pas met het paradijs gekomen, de zondeval. En straks dan zal die scheiding weer weg zijn door Immanuel. God met ons. Omdat hij de deugden van God met elkaar in overeenstemming heeft gebracht. De dichter van Psalm 85, gemeente, hij kent een algenoegzame zaligmaker. En mag ik eens vragen vanmorgen, kent u die ook? En in hoever kunt u met deze dichter mee? Ik heb er al op gewezen, deze psalm leert dat het niet vanzelfsprekend is. Deze psalm begint met de verlossing en dan daarna vraagt de dichter opnieuw om Gods goede tierenheid te mogen leren kennen en Gods heil. En hij smeekt of hij toch niet tot dwaasheid zal wederkeren, want dat is een mens. Dat is een mens. En zo is het ook in het leven van Gods kinderen. Het moet een afgesneden zaak worden in ons leven. En anders blijft de mens voortdurend tot dwaasheid wederkeren. In deze psalm zie je iets van de strijd der verlossing. En dat is niet vanzelf gegaan. En dat gaat nog niet vanzelf als de Heere dit gaat toepassen. Maar één ding, die dichter zegt, dat de Heere tot zijn volk en tot zijn gunstgenoten van vrede zal spreken. Is dat in uw leven gebeurd? Tot zijn volk en tot zijn gunstgenoten van vrede spreken. alleen uit zijn mond kunnen we horen of het vrede is. Als de mensen zeggen dat het vrede is, heb je niks aan. De Heere zal tot zijn volk van vrede spreken. Ze mogen weten, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Is het vrede? Gemeente, is het vrede tussen God en tussen uw ziel? Veel mensen spreken over vrede, maar God heeft niet gesproken. En als God niet gesproken heeft, hoe kan het dan vrede zijn? De valse profeten spreken ook over vrede, maar de vrede heeft een adres. De Heere zal tot zijn volk van vrede spreken. Hij zal tot zijn gunstgenoten van vrede spreken. U zegt, dat is in mijn leven gebeurd. Dat mag ik weten, dat is groot. Dat is een wonder. Als er zo'n ontmoeting geweest is tussen de deugden van God in je hart en daarna. Oh, die dichter zegt dat ze niet weder tot dwaasheid keren. En ik denk dat Gods kinderen dan, als ze op hun eigen hart letten, als ze iets hebben mogen leren van die vrede, nu ook weten waarom het zo vaak geen vrede is. Ze keren weder tot dwaasheid. En als je weder tot dwaasheid keert, dan kan de Heer niet van vrede spreken. Want ja, dan is er als het ware strijd met Gods deugden. Dan zul je alleen in Christus de vrede terug kunnen vinden. En anders niet. En daarom heeft de Heer tegen zijn discipelen gezegd, blijft in mij en ik in u. Want dan alleen zal het vrede zijn. Buiten Christus nooit. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Wat een ontmoeting. Wat zal dat straks een vrede zijn in het hemelse paradijs, waar nooit meer strijd behoeft te zijn tussen de deugden van God en het zaligen van zondaren. Maar waar het eeuwig vrede mag zijn in Christus, in wie God geschenen heeft op deze aarde, in wie zijn deugden uitgeblonken heeft en in wie hij nog schijnt in het hart van zijn kinderen. Is dat licht in de duisternis van ons leven opgegaan? Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemelstroon. Amen.